Goedemorgen, broeders en zusters. Heel hartelijk welkom op deze laatste zondag van het jaar. Hartelijk welkom aan de broeders en zusters die deze dienst nu of later beluisteren via kerkomroep.nl. En hartelijk welkom aan dominee Casper Kruithof die deze morgen voorgaat. Een paar afkondigingen voor u. De collecte is na het kindermoment. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente. En de tweede collecte bestemd voor het kinderhospice Binnenveld. In het nieuwe jaar hopen we op zondag 4 januari weer samen te komen in een dienst waar André Visser uit Apeldoorn ons voorgaat. U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen met het zingen van de lofprijzing opwekking 369 door uw genade Vader, opwekking 136 Abba Vader vers 1 en 2 en dan het intochtslied. Looft, verheugt de heren der heren, Johan de Heer 369. Vers 1 en 2 zingen we voor Votumegroet en het derde vers erna. We willen dit laatste lied staande gaan zingen voor zover dat mogelijk is. Wij wensen allen een gezegende dienst.
Father, Father, I will have no father. zullen een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van de Heer, zodat we ons kunnen voorbereiden op een ontmoeting met Hem. En daarna spreek ik foto en groet uit. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we hier mogen zijn in de kerk. Dat we als deel van uw grote gemeente wereldwijd bij elkaar mogen komen. En Heer, u bent in ons midden. Dat heeft u beloofd. En wat u belooft, komt u na. En ik wil u verdanken. Wat een voorrecht, Heer, dat we u mogen ontmoeten deze morgen. En dat u overal bent waar uw kinderen samenkomen. Over heel deze wereld, op al die duizenden, misschien wel honderdduizenden plekken. En u bent daar omdat u van mensen houdt. Mensen wilt opbeuren, bemoedigen en troosten. Mensen wilt terechtwijzen, maar dat altijd om hen er beter van te maken. Hen dicht bij u te brengen en te houden. Heer, wij belijden dat wij tekortschieten. Maar we danken ook dat we dat mogen uitspreken. Dat we mogen zeggen, Heer, we zijn tekortgeschoten in het dienen van u, van elkaar. In het liefhebben van u en elkaar. Heer, maar we danken u dat we mogen weten dat u ons vergeeft en altijd weer nieuwe kansen geeft. En Heer, dat allemaal omdat u voor ons aan het kruis bent gegaan. De zonden hebt gedragen, onze tekortkomingen op u hebt genomen en ons vrede en genade geeft. Wat een rijkdom, Heer, dat we mogen weten, te mogen ervaren. En ik bid dat wij ook in die vergeving van zonden, in die diepe vrede met u, dat we dat mogen ervaren deze morgen. Heer, neem elke belemmering weg die er is tussen u en ons. Heer, dat hoeven echt niet alleen maar zonden en tekortkomingen te zijn. Het kan ook pijn en verdriet zijn. Misschien wel boosheid of teleurstelling. Zorg, Heer, wij weten het, u weet het. Maar dan bidden wij uw ruimte in ons hart. En dat u met uw vrede kunt komen en ons even optilt. Heere God, dank u wel. Dat we bij u altijd welkom zijn. Dat u ongelooflijk veel van ons houdt. Onvoorwaardelijk. En dat u dat altijd weer tegen ons zegt. Ook vanmorgen. Heer, dank dat we hier mogen zijn in alle rust en vrijheid. En we bidden om uw zegen deze morgen. Zegen mij en een ieder die er is en een bijdrage heeft in de dienst. Zegen ons als gemeente als we zingen, bidden en luisteren, ontvangen en mogen uitdelen als we straks weer de kerk verlaten. Dus de week weer ingaan. We danken u voor het kerstfeest dat we mogen vieren, de geboorte van de Heer Jezus. Een geweldige gebeuren 2000 jaar geleden. En dat het ook betekenis heeft voor vandaag, ja, voor alle eeuwigheid. Heer, we staan ook letterlijk op de drempel van oud en nieuw. Aankomende week, dan zal het oude jaar 2025 voorbij gaan en gaan we het nieuwe jaar in. We danken u dat u bij ons was het afgelopen jaar. Misschien te midden van allerlei zorgen en moeite, maar u was daar. En u zult ook in het nieuwe jaar bij ons zijn. We weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen, maar wel dat u er zult zijn. Dat heeft u beloofd. En Heer, dank dat u met ons meegaat als gemeente en persoonlijk. En wilt u in ieder die er is, maar ook in ieder die er niet is, rijk vervullen met uw zegen en bemoediging en genade. Heer, we willen bidden voor onze broeders en zusters die worden vervolgd. In landen wonen waar ze niet in vrijheid mogen samenkomen. Heer, wilt u hen ook bemoedigen en kracht geven. Dat ook onze gebeden hen mogen helpen in hun volharding. Heer, maar dat ook hun getuigenis voor ons een bemoediging en een aansporing mag zijn. Want Heer, het is genade dat wij in vrijheid mogen leven. Heer, en geef dat we die vrijheid goed mogen benutten. Om hen te ondersteunen, voor hen te bidden en ook het evangelie te verkondigen. We bidden ook voor uw volk Israël. Zegen ook hen. Heer, ook het jaar dat komen gaat. Dat er vrede mag komen in en vanuit Jeruzalem. En de vrede ook in het Midden-Oosten, ook met de moslims, de Palestijnen, de Arabieren. Heer, u bent de vredevorst. En op een dag komt u terug, Heer Jezus, om uw vrederijk te vestigen. Maar geef dat als christenen ook nu al die vrede mogen uitdragen en mogen bidden voor deze wereld. Niet alleen het Midden-Oosten, maar op zoveel plaatsen. Heer, we willen ook bidden voor onze eigen gemeente, voor de mensen die gebed nodig hebben. We bidden ook voor hen, Heer, die mentale problemen hebben. Wilt u bij hen zijn, ook hen bemoedigen en dragen en kracht geven. We bidden voor Annelies van Vondel, Heer, die is opgenomen in Ermelo. We bidden voor Gerda Schimmel, Heer, die ook, en bedanken u dat ze ook herstellende is. Heere God, wilt u bij hen zijn. Heer, en zo bidden wij voor de ouderen, de zieken in de gemeente. Heere God, we willen ook bidden voor het zendingspaar Moussa en Esther in Marokko. Zegen hen ook, Heer, ook in hun bediening. Heer, geef dat ze ook mensen mogen bereiken met het evangelie van de Heere Jezus. En dat mensen ook u mogen leren kennen. Heer, dank dat we zo mogen bidden, voorbeden mogen doen. En u mogen danken om uw goedheid en uw grootheid. En dit alles bidden we, Heer, uit genade en in de naam van de Heere Jezus. Amen. We gaan kijken en luisteren naar het kindermoment. Ja, veel plezier, dames. Wij gaan met elkaar zingen Jan de Heer 446, de versen 1, 2 en 3. Prijs de Heer, blijde galmen, en u heeft ook gelegenheid uw gaven te geven. Ik lees uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3, en de versen 14 tot en met 18 uit de Herziene Statenvertaling. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan vanaf vers 14... En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes de Doper, getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, ons doen kennen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Voordat ik daarover spreek en het thema is vol van genade en waarheid, zingen we nog met elkaar opwekking 534, Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De mensenzoon, de Zoon van God, zal koning zijn. Jezus, hij offerde zichzelf. Nu verhaal.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die lijken uiterlijk heel veel op hun vader of op hun moeder. Dat een zoon of een dochter op vader lijkt of moeder lijkt. En dat je dan zegt, je kan wel zien van wie hij of zij er een is. Het lijken wel kopietjes van elkaar. Ik moest daaraan denken toen ik deze preek aan het voorbereiden was en een Jezus dacht. Op wie zou Jezus hebben geleken? Hij kan niet op zijn vader hebben geleken. Ik bedoel op Jozef. Want Jozef was niet zijn biologische vader. Hij kan niet op Jozef hebben geleken. Zou Jezus op Maria hebben geleken? Als je hen naast elkaar zou zetten, zou Jezus dan een kopie zijn? Zou hij een grote gelijkenis tonen met Maria? Zou je kunnen zeggen, ja, je kan wel zien dat hij een zoon is van Maria? Want hij is geboren uit de maagd Maria. We weten het niet. We hebben geen schilderijen of foto's van Maria overgeleverd en ook niet van Jezus. We weten niet of ze op elkaar geleken hebben. Wat ik wel weet is dat Jezus sprekend leek en lijkt op zijn hemelse vader. Op de Vader in de hemel, op God. Natuurlijk, uiterlijk weten we het niet. Nogmaals, we weten niet hoe Jezus eruit heeft gezien. Laat staan dat wij dat van God de Vader weten. De Bijbel geeft geen beschrijving van hoe God de Vader eruit ziet. Onbekend. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Zegt hij in vers 18 van Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. We zouden dat geen eens overleven. Stel je voor als we God zouden zien. God woont in een ontoegankelijk licht, zegt Paulus tegen Timotheus. Dat zouden we niet overleven. Het is genade dat we God nu niet kunnen zien. Een enkeling die hem wel heeft kunnen zien, heeft God dat toegestaan. Maar er zijn echt grote uitzonderingen. Maar er is wel de belofte dat we God de Vader ooit zullen zien. Zoals hij is, dat we zijn aangezicht mogen zien. Openbaring 22 vers 4 zegt, zijn dienaren, dat zijn de gelovigen, degene die de Heer Jezus volgen, zijn dienaren zullen hem met eigen ogen zien. En wat zal dat mooi zijn? Hoe zal dat zijn? Om God de Vader te mogen zien in al zijn pracht en majesteit, al zijn liefde en luister. God, Jezus, lijkt sprekend op zijn Vader. Uiterlijk weten we niet, maar innerlijk wel. Het karakter van de Vader, het wezen van de Vader en de Zoon zijn één. Ze lijken sprekend op elkaar. Jezus zegt dat ook in het Johannes-evangelie. Ik en de Vader zijn één. We vormen een eenheid. En hij zegt ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je mij ziet, zie je de Vader. Zoals ik handel, zoals ik spreek, zoals ik doe, zoals ik ben, daar kun je zien dat ik exact als de Vader ben. En Paulus zegt in de Colossensebrief, Jezus is het beeld van de afbeelding van de onzichtbare God. De onzichtbare God, de Vader. En Hebreeën 1 zegt, Jezus is de afstraling, de afdruk van de Vader in de hemel. God de Vader en Jezus de Zoon lijken sprekend op elkaar qua karakter. En dat kan ook niet anders, want Jezus is God die mens werd. Hij is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Ze vormen een drieheid en toch zijn ze één. En dat zegt Johannes ook, hè? In het begin was het woord, dat is Jezus. En het woord was bij God, God de Vader. En het woord was God. Dus hij is bij God en hij is God zelf. Hier wordt duidelijk de drie-eenheid omschreven. En dat woord is vlees geworden, is mens geworden, hebben wij in vers 14 gelezen. En het woord is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus wordt het woord van God genoemd. Waarom? Waarom noemt Johannes Jezus het woord van God? Het woord dat in het begin was. Nou, je zou kunnen zeggen dat Johannes wil uitdrukken dat Jezus de spreekbuis van God de Vader is. Ik doe hem daarmee erg tekort, dat weet ik, maar toch maar even benoemen. Want Jezus is degene die bekend maakt wat God doet, wat God de Vader wil. We lezen dat al in de schepping, hè? Jezus, hier wordt gesproken over de schepping. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit is geen woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Oude Testament lezen wij dat God spreekt en God zei er is licht en er was licht. En Johannes wil daarmee zeggen dat alles is geschapen door het woord van God. Dat God sprak, God de Zoon heeft gesproken en daardoor kwam alles tot stand. Het was een besluit van de drie-enige God. Het gaat mijn verstand te boven, maar zo staat het er. Een spreekbuis van God. En bovendien, we lezen dat ook in vers 14. God is mens geworden in Jezus. En Jezus heeft het woord van God bekendgemaakt. Hij vertelt wie God de Vader is en wat God de Vader wil, dat hij van mensen houdt. En Jezus verkondigt het evangelie en doet het evangelie, de spreekbuis van de Vader. Daar wordt hij het woord genoemd. Hij heeft ons de Vader doen kennen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, ons doen kennen. Hij heeft hem ons bekendgemaakt. Johannes beschrijft het karakter van God, de Vader, de Zoon en de Geest. En eigenlijk op een hele treffende manier. Hij noemt dat een paar keer in dit korte stukje. Hij zegt dat karakter vol is van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Genade en waarheid zijn woorden die gaan heel vaak samen op, ook in het Oude Testament. Soms wordt het omschreven als liefde en trouw, maar genade en waarheid, ze gaan samen op. Ze vormen het karakter van God. Maar wat is dat eigenlijk genade? Wat is dat eigenlijk waarheid? Wat wordt eronder verstaan in de Bijbel? Genade is, het Hebreeuwse woord voor genade betekent letterlijk je vooroverbuigen. Je vooroverbuigen, dan moet je echt het beeld hebben van een vader of een moeder die zich vol ontferming, vol bewogenheid vooroverbuigt naar hun kindje, hun baby in de wieg. Dat misschien wel huilt en krijst vanwege pijn of angst of wat dan ook. En dan til je het kind uit, dan til je het kind uit de wieg op en je drukt het tegen je aan om het te troosten, om te laten zien dat je van het kind houdt, dat je het beschermen wilt. Dat is genade. Dat is genade. Zo ontfermt God zich vol. Buigt God zich vol ontferming over voor jou, voor mij. Om je als het ware op te tillen en je tegen hem aan te drukken. Om je te troosten, tegen je te zeggen dat hij van je houdt. Wat houdt ziel veel van je? Dat is genade. En dat zien we ook weer terugkeren bij de Heer Jezus. Want Jezus trok in Israël rond, in woord en daad. En een aantal keren lezen wij de evangeliën dat hem met ontferming bewogen was. Ontferming. Zijn hart was volgestroomd van genade. Jezus boog zich voorover naar de mensen in nood. In al hun pijn en hun zonden. Met ontferming bewogen. En genade en ontferming vindt haar oorsprong in de liefde van God. In de liefde van God. Ik heb 3 kinderen, al volwassen. En toen ons eerste kind werd geboren, onze dochter, toen werd er in mijn hart een bron ontsloten van liefde. Toen mijn vrouw zwanger was, dacht ik, ja, het is allemaal nog nieuw voor je. Je komt een kindje aan, je kent het kindje nog niet en je hebt er wel een naam in gedachten. Je wist ook nog niet of de meisje jongetje zou worden. Maar, nou ja, je zult het zien. En heel, heel bijzonder, toen ons kindje werd geboren, ineens werd er een bron in mijn hart aangeboord. Een bron van ontferming, een bron van genade, een bron van liefde. Dat je zomaar van dat nieuwe mensje, die nog niet kent, gaat houden. Dat je daarvan gaat houden. Heel bijzonder. Een bron van liefde werd in mijn hart aangeboord. En toen mijn vrouw zwanger was van de tweede, toen dacht ik, hoe zal dat gaan? Want aandacht moet je verdelen. Je kunt niet 2 kinderen tegelijk aandacht geven. Tijd moet je delen. Moet je dan ook liefde delen? Moet je liefde dan verdelen? Je zegt maar liefde in 2 hakken en jij de 1 helft en jij de andere helft? Daar heb ik over nagedacht. Hoe zal dat zijn? Maar het wonder gebeurde toen de tweede werd geboren. Werd er een nieuwe bron in mijn hart aangeboord. Een nieuwe bron van bewogenheid en liefde voor onze zoon. Dus je hoeft geen liefde te delen. Maar het kenmerk van liefde is dat het zich vermenigvuldigt. Het vermenigvuldigt zich. En toen onze derde werd geboren, werd er een derde bron in mijn hart aangeboord. Dat is het kenmerk van liefde. Liefde hoef je niet op te splitsen. Liefde vermenigvuldigt zich. En zo is het ook in het hart van God de Vader. Elk mens dat geboren wordt, elk mens dat wordt geschapen, dat ontstaat, waar ook ter wereld, daar wordt een hart van liefde in Gods, daar wordt een bron van liefde in Gods hart aangeboord. Moet je voorstellen, Gods vaderhart telt miljoenen, miljarden bronnen van liefde. Voor elk mens bijzonder, hè? Wat een genade, wat een liefde. Dat is genade, vol ontferming. Waarheid. Waarheid. Ja, dat is niet iets kils van 2 plus 2 is 4. Dat is natuurlijk ook waarheid, dat zijn feiten. Maar Bijbelse waarheid gaat veel dieper. Bijbelse waarheid betekent trouw, betrouwbaarheid. Het heeft met je karakter te maken. En dat klinkt ook door in de naam van God. De naam van God, de 3-ene God, is Yahweh. J-H-W-H. Sommigen spreken Jehovah uit. Weet niet zo goed hoe het werd uitgesproken, maar J-H-W-H. Dat is een vorm van het Hebreeuwse werkwoord zijn. En dat wordt vertaald als ik ben die ik ben. En dat betekent zoiets van ik sta voor wat ik zeg. Je kunt op mij aan, je kunt op mij rekenen. Wat ik zeg, wat ik heb beloofd, daar sta ik garant voor, dat kom ik na. Ik ben trouw. Dat betekent ik ben betrouwbaar, je kunt op mij aan. Ik zeg niet A om vervolgens B te doen. Als ik A zeg, doe ik ook A. Dat is betrouwbaarheid. Dat is het karakter van God. En hij is daarin trouw. Je kunt ook zeggen van, ik ben er voor jou. Ik ben die ik ben, maar heel speciaal voor jou. Ik ben betrouwbaar voor jou. Ik wil trouw aan jou zijn in mijn liefde en genade. En daarom is God ook waarheid. Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wil je bij de Vader komen, dan moet je via Jezus gaan. En als je via Jezus gaat, kom je geheid bij de Vader uit. Dat heeft hij beloofd, daar staat hij garant voor. En die waarheid, die Jezus zelf is, een persoon. Jezus zegt in Johannes 8, vers 32, dat die waarheid vrij maakt. Het maakt je innerlijk vrij van alles wat je als mens kan binden. Zonde en schuld en angst en pijn. Je mag het bij Jezus brengen. Je mag in zijn vrijheid gaan staan. Een enorme, ongekende, diepe, innerlijke, geestelijke vrijheid. Mooi toch? Dat karakter van God, vol van genade en waarheid. En genade en waarheid zijn niet los verkrijgbaar. Hè? Het is niet van, ik geef mij maar de waarheid, laat de genade maar achterwege of andersom. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Want stel je voor dat je zegt, genade zonder waarheid, dat is een slappe hap, dat is pure sentiment. Maar waarheid zonder genade kan iets heel kils worden, iets heel wettisch worden, iets heel beknellends worden. En met allebei zijn we dan niet blij. Nee, genade en waarheid gaan samen op. En dat is betrouwbaarheid en liefde. Genade en waarheid vormen samen het prachtige karakter, het wezen van God, de Vader en de Zoon. En dat hart van God, dat klopt vol van genade en waarheid. En dat hart heeft Jezus bekendgemaakt aan de wereld. Dat is het hart van God. God wil graag bij mensen zijn. God wil graag te midden van mensen zijn. Hij wil onder hen wonen. En wonen betekent niet even op bezoek komen, een bezoekje brengen, of misschien een tijdje logeren. Maar nee, je intrek nemen. God wil blijven zijn intrek nemen onder de mensen, bij de mensen. En dat begon al in het paradijs. Hè? Het begon al in het paradijs. In het paradijs, dan lezen wij dat Adam en Eva waren daar, nog voordat ze in zonde zijn gevallen. Dan lezen wij dat er staat, en God wandelde in de avondkoelte. Ik stel me zo voor, het staat er niet, maar ik stel me zo voor dat de Heere God daar gewoon zichtbaar wandelde met Adam en Eva aan zijn zij. Om met elkaar te spreken, in elkaars nabijheid te zijn, om elkaar lief te hebben. Zo wilde God het. Maar toen gebeurde dat vreselijke, de zondeval. Adam en Eva, die werden ongehoorzaam aan het gebod van God. En meteen kwam er een enorme kloof tussen God en mensen. Want toen ze God hoorden aankomen, wat doen ze? Ze verbergen zich. Ze verstoppen zich, want ze schamen zich. Ze zijn bang. Ze voelen al dat ze schuldig zijn en het oordeel van God over hen komt. Er ontstaat vervreemding tussen God en de mens. Vervreemding tussen mensen onderling. Tot op de dag van vandaag. En Adam en Eva worden uit het paradijs verstoten. En God trekt zich terug. Maar daar blijft het niet bij. God wil onder de mensen wonen. En als hij zijn volk Israël bevrijdt uit de slavernij van Egypte, geeft hij de opdracht om een tent te bouwen. De tabernakel. Tabernakel is gewoon een Latijns woord, dat betekent tent. En God zegt, ik wil dat jullie een tent bouwen, zodat ik onder mijn volk kan wonen. Ik wil bij mijn volk zijn. En later is de tempel gebouwd in Jeruzalem. God wil bij de mensen zijn. God wil onder zijn mensen wonen. Contact met hen hebben. En we zien dat ook toen Jezus kwam. Toen Jezus kwam, dan staat er, en het woord is vlees geworden, is mens geworden, heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er, heeft onder ons zijn tabernakel opgezet. God, Jezus, toen hij mens werd, heeft hij zijn tent onder de mensen opgezet. Jezus werd als het ware een tent, een tabernakel, waarin God woont. Dus Jezus, God die kwam door Jezus te midden van mensen wonen. Zijn tabernakel onder is opgeslagen. Het verlangen van God is van Jezus om bij jou, bij ons te wonen. En uiteindelijk zal God in de verre toekomst, als alles volmaakt zal zijn, nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn gekomen, zal hij opnieuw zijn tent opslaan onder de mensen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Dat is de belofte in Openbaring 21. Maar dan volmaakt. Dan zal God altijd bij zijn mensen wonen. En Jezus is gekomen om onder ons te wonen, vol van genade en waarheid. En zo wil God ook door Jezus bij u en bij jou vanmorgen zijn. In jou wonen. God wil zich bij jou thuis voelen. Wil zich zijn intrek bij jou nemen. Hij wil zich bij je thuis voelen. Hij wil dat hij het voor het zeggen krijgt. Dat hij de Heer over jouw leven wordt. En over je levenshuis wordt. En daar word je alleen maar beter van. Er wordt alleen maar aantrekkelijker van. Want God is een prachtige Heer. Vol van genade en waarheid. Die jou prachtig wil maken zoals God het heeft bedoeld. Heeft hij het voor het zeggen in je levenshuis? De Bijbel zegt dat wij een tempel van God zijn. We zijn een tempel, een tabernakel, een huis waar God wil wonen. God wil in jou wonen, in mij wonen, heel persoonlijk. Dat is toch geweldig, als je erover nadenkt. Wat een liefde. En je mag een huis, je leven mag vol zijn van genade en waarheid. Genade. Dat betekent dat Jezus zich vol ontferming over jou heen buigt. Als je pijn hebt, als je angstig bent, als je verdrietig bent, als je boos bent, misschien wel gefrustreerd bent. Of je met zonde te kampen hebt, te maken hebt. Je mag het allemaal bij hem brengen. En je mag het neerleggen bij het kruis. En het daar laten. En je mag zijn genade ontvangen. Want hij wil je van harte vergeven. Hij heeft je zonde gedragen. Hij wil je helen en herstellen. Hij heeft je pijn en je ziekte gedragen. Hij wil je troosten en bemoedigen. Hij wil je bevrijden. Dat alles wil hij geven. Wil hij je schenken. Nu al. Genade. Maar niet alleen genade wil Jezus geven, ook wil hij waarheid geven. Zo wil Jezus zijn waarheid over jou doen klinken. Dat je tegen jezelf mag zeggen, ik ben een parel in Gods hand. Misschien denk je wel heel slecht van jezelf. Of van min over jezelf. Je denkt, ik ben niks waard, ik kan niks. Of dat je dat misschien wel hebt gehoord, vroeger van huis uit. Of mensen tegen je zeggen, die je vernederen. Maar het is een leugens. Gods woord zegt dat je een parel bent in zijn hand. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft een plan met je leven en wil niets liever dan dat je dat ontdekt. En dat dat zich mag ontvouwen in je leven. Gods waarheid mag je over je uit doen. Mag over je worden uitgestort. Mag je je hart laten klinken. Hij wil je bevrijden van leugens, van zonde, van Satan. Als je dat tot je door laat dringen, dan is Gods boodschap toch een geweldige boodschap vol van genade en waarheid. En dat allemaal voor jou, heel persoonlijk. In Gods hart is een hele speciale bron van liefde ontsloten. Toen jij werd geschapen. En een bron waar het altijd weer genade en waarheid opborrelt. Zich als rivieren uitstorten, willen uitstorten over je leven. De vraag is, heb jij in jouw hart ook een bron van liefde laten openen voor God? Is die bron van liefde voor God in je hart ontsloten? Zodat hij daar zijn liefde, zijn genade en waarheid in kan geven? En dan overvloedig? God wil intimiteit met jou. Hij wil heel intieme omgaan met jou. En de vraag is, wil jij ook intimiteit met God? Heel intiem. Dat hij als een vader of een ouder optilt en zich tegen je aandrukt. Jou tegen zich aandrukt. En je knuffel geeft. Tegen je zegt, ik hou van je. En misschien vind je dat een beetje oneerbiedig klinken. Zo is het niet bedoeld hoor. Intimiteit bij God heeft niets met oneerbiedigheid te maken, maar met eerbied, met ontzag. Een vader die je omarmt. Bij wie je op schoot mag zitten, als ik het zo mag zeggen. Vol liefde, tegen wie je aan mag kruipen. Dat is intimiteit. Vol eerbied. En weet je, hoe meer intimiteit je toelaat in je leven, hoe meer intimiteit je met God hebt, met de Vader en de Zoon en de Geest, hoe beter je God leert kennen. Hoe meer je van hem gaat houden, zo werkt dat. Weet je wie een hele diepe intimiteit had met Jezus? Dat is de apostel Johannes. Degene die dit evangelie geschreven heeft. En die ook 3 brieven geschreven heeft. Later het boek Openbaring geschreven heeft. Johannes had een hele diepe intimiteit met Jezus. Waar blijkt dat uit? Uit zijn kerstverhaal. We hebben Johannes 1 gelezen. Dat is zeg maar zijn weergave van het kerstverhaal. En dat klinkt zo anders dan wat Matthäus schrijft en wat Lucas schrijft. Matthäus schrijft gewoon wat er is gebeurd. Maria die zwanger is geworden. Jozef die daar moeite mee heeft en wil wegtrekken. En Lucas die schrijft dat de engel bij engel Gabriel bij Maria komt. En dan raakt ze zwanger en dan gaan ze naar Bethlehem. Een kentverhaal wat net nog gehoord. Dat zijn feitelijke weergaven. Prachtige verhalen hoor. Niks mis mee. Maar als ik Johannes lees, die gaat zoveel dieper. Hij heeft het over het woord dat mens geworden is. En dat de heerlijkheid van het Vader heeft geopenbaard. Dat het vol van genade en waarheid is. Vol van genade en waarheid. Het lijkt wel alsof Johannes veel beter Jezus en God kent. Ik zeg het lijkt, ik weet het niet. Maar dat hij is zo intiem met Jezus, dat hij in het hart van Jezus mag kijken en ontdekt dat hij het woord is. Vol van genade waar het is. Het lijkt wel alsof hij Jezus beter kent dan de anderen. Lijkt, ik zeg het niet, het lijkt. En waarom? Omdat hij in het hart van Jezus lag. Jezus kende de Vader als geen ander. En waarom? Dat hij het hart van de Vader lag. In Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, aan de boezem van de Vader is, of het hart van de Vader is, wordt ook wel vertaald, die heeft hem ons verklaard. Zie je Jezus? Die is aan het hart van de Vader. In de schoot van de Vader. Aan de boezem van de Vader. Heel dichtbij. Datzelfde lees ik van Johannes. Johannes, als Jezus met zijn discipelen de laatste maaltijd viert, de avond voor zijn lijden en sterven. Johannes 13, vers 23, daar staat, en een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Wordt precies hetzelfde woord gebruikt als Johannes 1, vers 18. Je moet je voorstellen, als wij gaan eten, gaan we aan tafel zitten. Maar de mensen toen, en zeker de discipelen, die lagen aan. Ze lagen zeg maar lang uit op hun zij. Ze ondersteunden hun hoofd en zo lagen ze in een kring. En Johannes, die lag heel dicht tegen Jezus aan. Jezus ligt zo, Johannes ook zo. Johannes ligt met zijn hoofd aan het hart van Jezus, in de schoot van Jezus, aan de boezem van Jezus. Heel dichtbij. En zo spreken ze met elkaar. Zo spreken ze. Johannes wilde heel graag bij Jezus zijn, aan het hart van Jezus. En er staat ook, degene die Jezus lief had, de discipel die Jezus lief had. Johannes noemt zichzelf niet, ik ben Johannes. Nee, weet je wie ik ben? Ik ben de discipel van wie Jezus ongelooflijk veel houdt. Dat is intimiteit. Hij wilde graag bij Jezus zijn, zodat hij Jezus' stem kon horen. En ze dingen tegen elkaar konden zeggen, Heer, ik houd van u. Johannes, ik houd van jou. En Jezus deelde ook dingen met hem. Voel je de intimiteit hier? En dat hij dat zo diep mocht weergeven. Jezus, het woord van God, vol van genade en waarheid. En zo mag jij liggen aan het hart van de Vader, aan het hart van Jezus. Dat je met hem intimiteit hebt. Dat je zegt, Heer, ik wil dicht bij uw hart zijn. Zodat ik uw fluisterende stem kan horen. Zodat u tegen mij dingen zegt waar ik blij van word. En tegen u kan zeggen hoeveel ik van u houd. Heb jij dat verlangen om zo dicht bij Jezus hart te zijn? Het is wel zijn verlangen. En hoe doe je dat? Gewoon door te bidden. Te bidden en te danken. Heel intiem. Gewoon door de Bijbel te lezen. Gedeelten uit de Bijbel. En die in je hart te laten neerdalen. En daar het goede uit te halen. Bemoediging, troost, genade. Liefde. En als je misschien krijgt wel indrukken in je hart en je gedachten. Misschien wel beelden of woorden of bijbelteksten of een lied die je blij maken. Zo wil God tot je spreken. Ik hoop dat je wordt geraakt door de intimiteit die God met jou wil. Hij verlangt ernaar. Hij verlangt er enorm naar. Vol van genade en waarheid. Heer, dank u wel. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat we in uw nabijheid mogen zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Vol van genade en waarheid. Vader, Zoon en Geest, dat het uw hartsverlangen is om in ons te wonen. U bij ons thuis te voelen. Zodat we aan uw hart mogen liggen. Heel intiem met u mogen omgaan. Tegen u mogen zeggen hoeveel wij van u houden. En ook al schiet onze liefde tekort, maar als we het oprecht menen, dan mag het groeien. Dank u wel dat u tegen ons zegt, ik hou ongelooflijk veel van jou. Heer, help ons om altijd weer in die intimiteit te komen. Zodat u veel beter leren kennen. En ons steeds meer gaan verwonderen over liefde voor ons. Heer, stort uw hart vol van genade en waarheid uit in ons hart. In de bron die in ons gekomen is toen we u leerden kennen. Heer, laat u opborrelen weer vol van genade en waarheid. U ziet ons hier zitten, u kent ons. Heer, misschien voelen we wel weerstand, misschien voelen wij wel verlangen. Maar ik bid, Heer, laat dat verlangen de overhand nemen. En de weerstand aan u uitleveren. Tegen u zeggen, Heer, ik verlang naar intimiteit. U bent mijn hemelse Vader. Dank u, Heer. Wilt u dat doen in mijn leven, nu en elke dag weer. Dank u wel voor wat u doet en geeft. Vol van genade en waarheid. Amen. We gaan zingen opwekking 527, Licht in de Nacht.
Thank you.
vraagt een inzet, hè, dat lied. Hoog. Nou, zo hoog is Gods glorie. En nog veel hoger. Zullen we samen bidden en danken. Heer, dank u wel voor uw genade en uw waarheid. Dank u wel dat u intimiteit met ons wilt. En wilt u wat we gehoord en gelezen hebben, wilt u dat maar doen uitwerken in ons hart. We mogen ontvangen en uitdelen. Heere, ik wil u bidden voor een ieder die er is, maar ook die er niet is, die bij de gemeente hoort. Ik wil u bidden voor de Vrije Evangelische Gemeente van Scherpenzeel. Wilt u haar zegenen, als een huis vol van genade en waarheid doen zijn. En dat ze mag uitdelen, overstromen, Heere, zodat mensen hier in deze omgeving uw liefde mogen zien. Die bron van genade en waarheid, die ook voor hen geldt. Zegen de gemeente, Heer. Dank u wel dat het uw gemeente is. Dat het uw tempel is, uw huis is. En dat u intimiteit wilt. Heer, wilt u de kerkenraad zegenen? Wilt u hen wijsheid geven om de gemeente te leiden, te dienen? En dank u, Heer Jezus, dat u de opperherder bent. De grote ouderling, de grote diaken, als ik het zo mag zeggen. En dat u de kerkraad ook wilt toerusten en wilt zegenen met genade en waarheid. Heer, dank voor deze gemeente, die een plek van licht mag zijn in deze omgeving. En Heer, wilt u ook met haar meegaan, het nieuwe jaar in. Dank voor alles wat u hebt gegeven. En dank wat u wilt geven, ook het komend jaar. Als gemeente, maar ook aan ieder persoonlijk. Wat er ook kan gebeuren of gebeurt, Heer, u bent daar. En wat u belooft, komt u na. Ik ben die ik ben. U bent betrouwbaar. Vol genade en waarheid. Heer, zegen ons verder deze zondag, de komende week. En laat ons tot de zegen zijn. Dit is ons gebed. Dit is ons verlangen. Heer, dank u wel. Geloofd en geprezen, zij u, drie enige God, Vader, Zoon en Geest. En het alles in en door de naam van onze Heer Jezus. Amen. We gaan ons laatste lied zingen, dat is opwekking 394, Genade en Vrede. De eerste twee coupletten zingen we voor de zegen, de laatste na de zegen. Zullen we dat staande zingen? Welkom. We zijn aan het einde gekomen van de dienst. Ik wil u allen nog een hele goede zondag toewensen, een goede jaarwisseling en tot de volgende keer. En ontvang de zegen van de Heer. De liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van Jezus Christus, onze Heer, en de kracht en de troost van de Heilige Geest is en blijft met een ieder van ons. Amen.